MBG broer. Halleluja. Laten we even bidden voor uw hart om te ontvangen. Halleluja. Kan je even met me mee zeggen, Heren? Heren, kom aan, dat zijn er maar drie, denk ik. Heren, ik weet dat u iets heeft voor mij vandaag. Heren, ik stel mijn hart open nu om te ontvangen datgene wat u voor mij heeft vandaag. In Jezus' naam. Amen. Zo simpel is het. Je moet het gewoon zeggen. Halleluja, je moet het gewoon zeggen. Heer, ik ontvang het. Ik ga het ontvangen. Halleluja. En hey, wat ik heb vandaag voor u, ben er spijtig. Dus ik vind het spijtig dat er zo weinig mensen zijn. Ik ben heel blij dat ik Albano en Safora, sorry, terugzien. Halleluja, voor de derde maal. Dank de Heer dat je terug bent. Ik bid dat je vandaag je hart mag openzetten. En het is een boodschap. Amen. Dat, ik had deze week gelezen en er ging bij mij zo een belletje of een licht aan, of mijn frank viel of mijn neuro viel, wat je het ook mag noemen. Maar dat was een klik. En ik hoop dat diezelfde klik bij u komt vandaag in uw hart. 2 Timotheus 3 vers 1. Weet wel, dit is Paulus die zegt, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Kijk even naar je buren, het zegt, het zal zwaar worden. Het zal zwaar worden. Amen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn. Geldgierig, pochers, vermetel, ik weet nog niet eens wat dat betekent, maar alleen. Kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen. En dan komt het met meer liefde voor genot dan voor God. Met meer liefde voor genot dan voor God. Als we de woorden van Paulus, die hij schrijft naar Timotheus toe, lezen, dan lezen we precies of we het nieuws van vandaag lezen. Niet waar? Mensen zijn altijd zo geweest, dat is waar, in zekere mate doorheen de geschiedenis heen. Maar vandaag de dag worden we meer en meer geconfronteerd met de waarheden van deze profetie, met de toestand waarin de laatste tijd, de laatste dagen, de wereld verkeert. Amen. Je moet maar even rondkijken. Je moet maar naar een nieuwssite gaan en we zien deze profetie waar worden voor onze eigen ogen. We moeten eigenlijk niet rondkijken. We moeten zelfs eigenlijk niet ver kijken. We moeten eigenlijk naar onszelf kijken. En eerlijk toegeven dat vandaag de dag het nog moeilijk is voor uzelf, geef eerlijk toe, om echte liefde te demonstreren in een liefdeloze wereld. Het is nog moeilijk om niet egoïstisch te worden, om niet geldgierig te worden, om niet onhandelbaar te worden, om niet gehoorzaam te zijn, rebellerend te zijn aan je ouders. Amai, Heer, help me vandaag, mijn tong. Mijn tong zit vast. Amen. Het is moeilijk vandaag in deze atmosfeer van verdrukking, van spirituele oppressie, om nog het goede te doen waarvoor God ons heeft geroepen. In Paulus zijn woorden vinden we een paar tegenstellingen. Hij zegt aan de ene kant dat mensen liefdeloos zullen zijn. Hij heeft gezegd trouweloos. Geen hart meer hebben voor het goede. En aan de andere kant zegt hij dat ze de mensen wel liefde zullen hebben. Liefde voor genot. Meer dan voor God. Het hangt er natuurlijk vanaf naar waar uw liefde is gericht. De liefde van vandaag is gericht op zelf. Naar wat u wil, naar wat jij wil, maar naar genot, naar gevoels, naar geld, naar succes, naar rijkdom. Want niemand wil vandaag de dag, als je het ziet op tv, nog de arme loser uithangen. Niemand wil zijn zoals de mensen die een huis verliezen. Niemand wil eindigen in een hopeloos straatje. Dus je kan maar beter alleen voor jezelf zorgen, zien dat jij het goed hebt en de pot op, als ik het zo plat mag zeggen, met de rest. Dat is zowat de filosofie wat heerst onder deze generatie. Ik heb gisteren een filmpje gezien op Facebook dat een beetje onze maatschappij weerspiegelt. Het was afgrijzelijk. Zie, we wijzen meestal hoe slecht het eraan toe gaat in het Midden-Oosten en met IS en zo verder. En de afgruwelijke dingen die daar gebeuren. En dat zijn onmenselijke dingen die daar, duivelse, demonische dingen die gebeuren. Maar we hoeven niet te ver te kijken hoor, naar het Midden-Oosten. Het gebeurt hier, vlak voor onze deur. Er was een videootje en dat liet een dame zien in een rolstoel en die was geld gaan afhalen, ergens in zo'n geldafhaalbank. Hè. Je moet aan de deur binnenkomen en ze was er alleen en de veiligheidscamera waren haar aan het filmen. Ze had juist haar geld afgehaald, stokt in haar portemonnee. Ze gaat weg, ineens komt daar een jongere binnen, gestormd en die duwt haar op de grond. Die pakt haar chacos af en die begint daar nog op die hulpeloze persoon, die dame die op de grond lag in een rolstoel aan mij te slagen totdat ze haar geld heeft. Het is verschrikkelijk naar waar het naartoe gaat, dat ze nu al de hulpeloze mensen in een rolstoel hun geld proberen af te pakken. Liefdeloos. Liefdeloos. Deze duivelse dwaling maakt meer en meer deel uit van de maatschappij. En het kan, als je niet oppast, ook uw denken, uw doen en uw laten als christen gaan beïnvloeden. We worden meer en meer gericht op wat wij uit onze relatie met God kunnen halen. Dat is die invloed van buitenaf. Hè? En dus je gaat denken, ik heb nu een relatie met God en die wereldse invloed komt daar binnen. Wat kan ik hier uit mijn relatie met God? Het gaat niet om jij. Amen. Het gaat allemaal om Hem. Hè? Worshipconcerten. Tegenwoordig hoor je zoveel van worshipconcerten. Praise en worship. Overal tegenwoordig in de wereld. Dat is een nieuwe trend sinds een jaar of vijf. Dat was vroeger helemaal niet. Dat was vroeger alleen gereserveerd voor de Pinkstergemeentes. Ja? Echte worship, dat was voor de Pinkstergemeentes. Nu vind je het bijna overal. Worship natuurlijk, tussen aanhalingstekens. Aanbiddingsconcert. Overal wordt het in de wereld gehouden. Het is vandaag aanbidding en prijs zo populair dat duizenden en duizenden, vooral in de Verenigde Staten, hier zal er wat minder zijn, samenkomen en met hun armen omhoog staan en de Heer zo gezegd in eenheid prijzen. Nu, ik vraag me af wat er oprecht van aan is. Velen komen samen en aanbidden. Met welke reden eigenlijk? Om een soort van gevoel te krijgen dat je krijgt wanneer je God begint te loven en te prijzen? Want dat is slechte reden. Als je God looft om een soort van gevoel te krijgen, dan ben je als een dronkaard die zijn alcohol nodig heeft om een soort van gevoel te krijgen. Maar je gebruikt aanbidding als dat vervangmiddel. Aanbidding is niet het doel. Aanbidding is een middel tot het doel. Amen. Aanbidding kan om de duur een idool worden. Dat je steeds concerten moet gaan opzoeken en je moet steeds muziek hebben en je moet steeds een bandje nodig hebben. En als het bandje er niet goed is, als de pianist een keer niet goed speelt, wat kan gebeuren? Ik was vandaag niet in vorm. Amen. Als de zanger niet in vorm is, dan ben jij ook niet eens in vorm. Dat is geen echte aanbidding. Echte aanbidding, deze morgen, dat heb ik op een Facebook filmpje gezien. Dat was echt deze morgen. Amen. Dat was in Afrika genomen. Oh, dat was fantastisch. Dat was ergens in een ruïnehuis. Ja, er waren nog een paar restanten van muren over, die zo afbakenden de kerk. Volgens mij was een kerk ineengestort of zo. Of hadden ze ergens een ruïne gevonden, waar dat ze samenkwamen. En daar was een drummer. Zo, ik zou het moeten delen met diegene die op Facebook zit. En die drummer, die had geen drum hoor. Die had een zelfgemaakte drumset, zo van hout, zo ineengetimmerd, met dan beneden een trommel, met zo'n voet. Met van die emmers, leken precies op emmers. En dan iets raar voor het chingle-changle te maken. Precies van die prikkeldraad dat bijeen werd. In ieder geval, het was allemaal zelf ineens geflanst. Het maakte goed geluid hoor. De man met die gitaar had precies ergens een koe in de wei gepakt. En daar een paard en daar een paar haren uit zijn staart getrokken om aan heen te binden. En dan beginnen te tokkelen. Het was gewoon fantastisch. Het was niet professioneel op en top met lights en smoke en stroboscopen en weet ik veel wat. Maar je zag de mensen daar, die stonden daar te springen, met elkaar te dansen zoals de Afrikanen dat kunnen. Amen. De Heer te loven en te prijzen. Ik vraag me af. Of wij westerse mensen, moesten wij geteleporteerd worden naar zo'n setting, wat wij daar zouden doen. Van, oei, hey, ze spelen mijn favoriet, waar zijn die heavy guitars? Ik heb toch een ander soort. Ik vraag me af wat wij zouden doen. In ieder geval, het is een nieuwe trend, broeders en zusters. En ze proberen, in mijn inziens, op een gefabriceerde manier de aanwezigheid van God op te toveren. Er is geen andere aanwezigheid van God dan de Heilige Geest die doorheen ons werkt. Amen. En de Heilige Geest is bezig, ik ben het niet vergeten, Hilde. De Heilige Geest is bezig vandaag. Halleluja. We hebben het gezien in onze gemeente, we hebben het misschien vorige week gezien. En ik ga even zuster Hilde aan het woord laten. Om te laten horen wat de Heer bij ons in het midden aan doet. Want er is geen gemeente zoals een gemeente waarin de Heilige Geest in de gelovigen van mensen een werk aan het doen zijn. Amen. Je kan met duizenden samen zijn, broeders en zusters. En ze kunnen daar allemaal zingen. Maar als hun hart niet gericht is op het juiste. Als de Heilige Geest niet in hun is. Amen. Dan is het allemaal één flepse, doodse bedoeling. Amen. En deze dame, zij komt van ver. Maar ik ga het haar zelf laten vertellen. Zuster Hilde, ik zal u even met een microfoon geven. Wil u ook aan de echo afgeven. Halleluja. Dit is al een mirakel dat zij opstaat. Zelfstandig om naar...
Ja, mijn broer was ziek. En ik was vrijdag naartoe gegaan. Maar mijn familie is niet gelovig. En worden ze kwaad als ik erover spreek. Zo dus, ik wil het niet zeggen. Maar nadien dacht ik, als ze buiten gingen, had ik het moeten zeggen. Van, ik wil nog even met onze Roger praten. Maar toen was ik in... Toen was
de Roger is haar broer... Roger is voor degene die, want dat kan ze niet begrijpen. De Roger lag op sterven. Haar broer lag op sterven. En dus de Heer legde het op haar hart om hem te gaan bezoeken. Niet waar?
Ja. Toen zondag hier in de kerk kreeg ik een ingeving dat ik een kaartje moest sturen. En ik stuurde hem van Roger, uit liefde, zeg ik dit tot u. En ik sprak over de Heer. En dat ik ook naar de kerk ging en dat hij zo liefdevol was en dat hij rust, vrede en ook genezing bracht. En ik zei hem dan ook van, als je hem wilt leren kennen, roep hem dan aan. Hij zal naar je luisteren en hij zal je liefde brengen. Hij zal je rust geven, je zult je zalig voelen. En hij zal je ook genezen. Dit broer, dit zegt jou, omdat ik veel van je hou. Wij zijn allemaal zondaars. Wij zijn allemaal zondaars. Maar ik wil later in het eeuwig leven komen. Daarom, Roger, wil ik dit je zeggen, omdat ik van je hou. Zo dus, toen schreef ik dat briefje, maar zondags was het alleen te laat, want hij is overleden. En dan, nadien, kwam ik hier in de kerk, en zonder dat je het wist, ik kon niet op mijn benen staan. Ik kon nog niet tot kinder gaan. En ik kon mijn armen ook niet naar omhoog doen. Want ik had tegen de dokter gezegd. Van, ik kan mijn armen niet naar omhoog krijgen. En hij zei. Hilde, uw spieren zijn aan het afzwakken. Mijn ziekte is dystonie. En op de computer staat op. Na de jaren wordt het erger en erger. Zo dus bij mij zal het erger en erger. Ik heb in het UZ gelegen en daar gaven ze mij op dat ik niet lang zou leven. Zo dus, en nu sta ik hier.
Hoe lang geleden was dat?
12 jaar.
12 jaar geleden.
En ik moet u zeggen, ik heb God altijd heel lief gehad. Ja. En wat er ook met mijn familie is, ik zal...
Maar wat is er vorige week gebeurd? Vorige zondag, wat je tegen mij hebt gezegd, dat wil ik dat gezegd tegen de kerk.
Dat ik mijn armen naar omhoog kon.
Amen. Ik weet niet of je hier was vorige week.
En dat ik kon blijven staan. En op deze week kon ik weer gewoon allerlei.
Amen.
Beter geloven.
Halleluja. Moet ik zeggen. Amen.
Als ik dat tegen mijn familie vertelde,
ja.
toen zei ik van, ja, ik moet u iets vertellen, maar ja, je zult het toch weer niet geloven.
Ja.
En ik vertelde het, zeiden, dat heb ik alleen van de Heer gekregen. Amen. En ze zeiden dat, ja, je gelooft wat je wilt, hè.
Ja, maar jij weet waar ik weet je gelooft. Het. Amen. Amen. Halleluja. Nu, om het wat duidelijker te schetsen, Hilde, sommigen onder jullie kennen haar natuurlijk niet, maar zij komt hier al een paar jaar. En ze was vroeger niet in staat om van ginder de auto naar hier te wandelen alleen. Ze moest altijd ondersteund worden. Door haar dystonie zwak haar spieren af. Ze heeft soms van die onvrijwillige samentrekkingen. En zij was totaal niet in staat om nog maar haar handen omhoog te heffen en te prijzen. En vorige week tijdens de aanbidding heb ik gezegd, hè, laten we allemaal recht staan. En zij stond ineens meer recht tijdens de... Ze heeft daar een half uur aan een stuk blijven recht staan, wat vrijwel onmogelijk was vroeger. Ze heeft op het einde tijdens de altaarroep daar zo staan, want heb ik gezien met haar handen omhoog. Halleluja, zonder ondersteuning. En ik zeg, God is een genezing bezig in haar. Amen. God is een genezing bezig in haar en hij gaat het verder zetten. Want ik heb u een paar weken geleden gezegd dat uw ziekte een spirituele oorsprong heeft, een spirituele wortel. Dat er blokkages zitten door van allerlei trauma's en dingen die gebeurd zijn. En hoe meer dat je dat kan geven aan de Heer, hoe meer dat je voor vergeving kan geven en vragen en bitterheid en weet ik veel wat er allemaal in zit. Allemaal kan wegzitten, uw lichaam gaat vanzelf stilaan maar zeker terug tot balans komen en zich genezen, omdat de Heer wil uw geest genezen. Amen, de Heer wil uw geest genezen. Wist je dat veel van onze trauma's, laat die foto maar eens even rondgaan. Dat is een foto van Hilde. Je zult het waarschijnlijk nog niet eens herkennen, maar het is de dame in de rolstoel. Hè? 12 jaar geleden gaven ze niet veel hoop meer. De dokter zei verleden week nog dat ze achteruit zou gaan en dat haar spieren niet meer zo sterk zou. Wel, de zondag erop stond ze daar met haar handen. Amen. Dus wiens... Halleluja. Wiens getuigenis gaan we geloven? Dat van de dokter of dat van dat zegt, ik ben de Heer, uw genezer. Halleluja. En ik wil maar zeggen, broeders en zusters, het is wonderlijk wat de Heer bezig is. En dat is maar een tipje van de sluier. Want natuurlijk, hij is bezig doorheen zijn geest in de levens van u en ik. Halleluja. Ik wil vandaag tot u een boodschap prediken met als titel de God van liefde. Ik heb juist gezegd dat er veel worshipconcerten enzovoort zijn. En de meeste mensen hebben God lief omdat ze iets terug willen. En natuurlijk, ik wil niet iedereen over dezelfde kam scheren. Ik wil vandaag gewoon even wakker schudden en dat je even peilt naar uw motivaties. Waarom? Heb je God lief? Waarom kom je naar de gemeente? Waarom? Prijs en aanbid je hem. Waarom? Laat mij u ook eens een vraag stellen. Waarom heeft God u geschapen? Als je een antwoord kan vinden op die vraag, ga je een antwoord kunnen vinden op de motivaties in je hart. Waarom heeft God u geschapen? Waarom ben jij hier eigenlijk op aarde? Het is zo wat de levensvraag van mensen in de kerk als mensen buiten de kerk. Dat is afvragen, waarom dient mijn leven nu? Vooral naarmate dat je ouder wordt. Als je jong bent, dan ben je daar niet zo mee bezig. Amen. Maar als je ouder wordt en je ziet je einde naderen, dan begin je wel zelf te vragen, man, waarom zit ik hier eigenlijk op aarde? Ik heb eigenlijk niks verwezenlijkt en subiet is het hier gedaan. Wat heb ik gedaan dat hier gaat achterblijven? Nu, meteen zouden christenen en bijbelgelovigen zeggen, ah, we zijn hier op aarde om God eer en glorie te geven. Amen. Ze zeggen, oh, we zijn hier om hem te aanbidden. We zijn hier om te werken voor zijn koninkrijk. We zijn hier om Jezus bekend te maken en zo verder. En dat is in zekere zin waar. Ik heb dit ook allemaal gepredikt. En in zekere zin is het waar, maar het gaat verder dan dat. Er is voor al die redenen die ik juist heb gezegd, voor dit alles nog een voornamere reden waarom u bent geschapen. Waarom heeft de Heer besloten om te beginnen met Adam en Eva? Waarom heeft hij begonnen om mensen te schapen? Was hij niet almachtig, glorieus, goed, groots genoeg bij zichzelf? Ja. Hij heeft niemand nodig, maar toch heeft hij besloten om mens te maken. Sommigen zeggen, wel heeft mens gemaakt omdat God mensen nodig hadden die van hem zouden kunnen houden met hun eigen wil. Niet zoals de engel. De engel zijn gemaakt precies zo zonder eigen wil. Het zijn robotten die constant zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En hij wou een volk, een schepsel dat hem zou lief hebben vanuit hun eigen wil. Ja, dat is in zekere zin waarom is niet de hoofdreden waarom God ons heeft geschapen. Waarom beslissen, laat het me nu brengen naar de aardse symboliek. Waarom beslissen ouders om een kind te maken? Ja, is het omdat ze willen dat hun kind hun gaat prijzen als ze groter worden? Is dat waarom dat je een kind krijgt? Omdat ze later, als wij gepensioneerd zijn, hebben we daarom kinderen om voor ons te kunnen zorgen? Omdat heb je een kind omdat je niets te doen hebt in je leven? En in plaats van een hond te kopen, ja, laten we maar een kind kopen. Zijn dat goed? Dat zijn natuurlijk geen goede redenen. Nu, voor sommigen zijn die redenen, vreemd en spijtig genoeg. Amen. Maar goede ouders zetten een kind op de aarde uit liefde dat ze willen delen. Uit liefde voor elkander dat ze willen delen. Het is omdat de ouder liefde heeft om te geven. En nog voor het geboren is dat kind. En dan spreek ik vooral tot de moeders. Zij weten dat als geen ander. Nog voor het geboren is, nog voor je het kan vastnemen, is er al een band met de moeder. De moeder houdt van dat kind zonder dat dat kind iets gedaan heeft, goed of slecht. Zonder dat je het hebt gezien. Of het nu 5 vingers heeft of 10 vingers. Je houdt van dat kind nu eenmaal omdat je liefde hebt om te geven. Amen. En dat is hetzelfde met God. Amen. Hij heeft u en ik geschapen omdat hij liefde heeft om te geven. Ik ben geschapen als eerste en voornaamste reden om geliefd te worden door God. Dat is een openbaring. Ik ben niet geschapen als eerste en voornaamste reden om hem te aanbidden. Alsof God zo verwacht, ik heb u geschapen, kom aan, geef me prijs. Zie hoe groot ik ben. Prijs mij! Aanbid mij! Nee, ik ben geschapen zodat ik geliefd kan worden door God. Ik zal het nogmaals herhalen. U bent op deze wereld bol met de voornaamste reden om een ontvanger te zijn van de liefde van God. Ik heb in het begin van de preek gezegd, God wil u iets geven. God wil u iets geven, staat daar niet. Ja, maar Heer, het is niet nodig, het is niet nodig. Zal ik het wel geven? Nee, ontvang de liefde van de Heer. Om in gemeenschap te kunnen zijn met je hemelse Vader. Dat is de voornaamste reden. Om in gemeenschap te kunnen zijn met hem. Om geliefd te worden door God. Daarom ben je geschapen. Niet om hem te aanbidden, om hem te prijzen, om hem te loven, eer en glorie te geven. Nee, eerst en vooral om geliefd te worden. En vanuit die liefde, hoor goed, vanuit die liefde die je ontvangt, ga je automatisch hem prijzen, aanbidden en loven. Halleluja. Maar het is van het ontvangen dat je hebt gekregen. God is de eerste gever. Halleluja. God is de eerste gever. Vanuit hem stroomt alles. Vanuit hem begint alles. Halleluja. Ik heb God gevonden. Nee, ik heb God niet gevonden. God heeft jou gevonden en gebracht naar een positie dat je hem kan ontvangen. Halleluja. Hij wil u overweldigen. Echt waar. Hij wil u overweldigen met een openbaring van zijn liefde en hoe graag hij je ziet. En vanuit die openbaring stroomt de rest terug naar hem. Halleluja. Mensen, wij mensen, laten we eerlijk zijn, we hebben soms lief. We houden soms met bijredenen. Christenen hebben lief met bijredenen. Dat is geen echte liefde natuurlijk. We hebben lief omdat we weten dat die andere persoon ons lief heeft. En dan hebben wij ze ook lief, anders niet. We hebben lief omdat we iets terug willen van de andere persoon. En als hij of zij het niet geeft of het niet doet, dan stopt onze liefde. We reiken uit naar de armen. Waarom reiken we uit naar de armen? Naar de hopelozen. Uit liefde? Omdat je het echt graag doet en die mensen wil helpen? Of is het uit opdracht of om je geweten te sussen? Waarom gaan we evangeliseren? Waarom doen we dat eigenlijk? Doen we dat uit liefde voor een verloren wereld, zonder iets terug te verwachten. Amen. Of je wil gewoon bij het clubje horen en je geweten een beetje sussen, want anders voel je je schuldig, omdat God het, hij draagt het ons op, we kunnen het maar beter doen. We prijzen de Heer en we zingen liederen en we proclameren onze liefde tot Hem. Om wat? Om een gevoel op te wekken, om onze situaties te vergeten. Is dat wat God wil? Is dat wat God verlangt? Dat we aanbidding gebruiken als een soort middel om dingen te vergeten. Van, oh Heer, ik heb van alles meegemaakt, maar ik ben hier om u te aanbidden. En dan kom je in een sfeer en dan vergeet je het. En je gaat buiten en je pakt je problemen terug mee naar buiten, naar huis. En je bent geen haar veranderd. Is dat wat God wil? Is dat wat God wil geven? Een feel good. Even goed voelen. En dat, het is hetzelfde als een dronkaard. Ik heb het al gezegd. Die alcohol gebruikt om zijn situatie te vergeten. En wij gebruiken God daarvoor. Dat is niet wat God wil. We danken God als het goed gaat. Maar als het slecht gaat, dan houden onze lippen stil. Is dit liefde waarvan we zingen? Meestal onder ons geven liefde maar met een bijreden. Dat is niet, halleluja, zoals de Heer het wil. Mensen die zo reageren, hebben de openbaring nog niet volledig gekregen van Gods liefde en barmhartigheid voor hun leven. Ik zal nogmaals zeggen, mensen die liefde geven met bijredenen, met andere motivaties, ja, die hebben nog geen volledige openbaring gekregen van de liefde van God voor uw leven. Want als je dat hebt gekregen, amen, dan ben je een veranderd mens. Ze denken dat ze Gods liefde moeten afkopen, zoals ze doen met andere mensen. Ze denken dat God zoals een mens is die verlangt om aanbeden te worden. Maar God verlangt om liefde te geven. God verlangt om liefde te geven. God verlangt, wist u dat, om u te omhelzen in uw moeilijke situatie. God verlangt ernaar om er naast jou te komen staan wanneer het moeilijk gaat. God verlangt ernaar en hij staat zo snel klaar. Maar wij proberen het allemaal in onszelf. En we denken, ik moet het zelf oplossen. Ik moet mezelf gaan bewijzen. Anders gaat God me niet lief hebben. Maar God staat, hallo, open gewoon je hart. Vraag me in je leven. Ik heb liefde te geven. Ik heb genade te geven. Ik heb troosting te geven. Halleluja. Sommigen hebben God lief, omdat ze steeds terugkijken naar achter, van waar ze komen. En het is goed om God dankbaar te zijn, van waar Hij je vandaan heeft gehaald. Maar God staat daar niet met een zwart boekje, met al je zonden erin. Telkens wanneer je bij Hem komt, dan zeg je, hey, weet je nog wat je hebt gedaan? Ik heb je vergeven, hè? Weet je dat nog? Prijs mij. Prijs mij. Ik ga u heel uw leven aan denken. Hier is uw boekje, weet je nog? Heb ik allemaal vergeven? Al die, weet je nog, die moord dat je hebt gepleegd. Ik heb vergeven. Die leugens die je hebt, die verkrachting, ik heb het vergeven. Maar God staat daar niet met een zwaar boekje. Maar sommige mensen leven zo met een zwaar boekje. En precies of God ons er steeds aan gaan herinneren dat we Hem moeten prijzen omwille van wat er in het verleden is gebeurd. Maar God staat daar niet met een zwaar boekje. Met al het slacht dat je ooit hebt gedaan. Met al je zonden. Hij herinnert je er niet constant aan. En hij dreigt er niet mee van prijs mij. Kijk waaruit ik je heb gehaald. Prijs mij, vergeet het niet. Nee. Hebreeën 8:12 zegt. Ik zal hun wandaden vergeven. En aan hun zonden zal ik niet meer denken. Amen. Het is altijd goed natuurlijk om de Heer te danken. Van waar we komen. Halleluja. Ik zal het nooit vergeten. Maar ik kom niet in aanwezigheid van God. Amen. Denken van, oh, dat heb ik allemaal gedaan. Oh, dank u Jezus. Maar ik kijk vooral naar voren. Ik leef nu met een nieuwe toekomst. Halleluja. Want mijn zonde zal hij niet meer gedenken. Psalm 103 vers 12. Broer, een groot nieuwsbijbel. Psalm 103 vers 12. Hij zegt, God, hij neemt de zonde van ons weg. En werpt ze ver van ons. Zo ver als het oosten is van het westen. En dan zegt hij vers 13. Ik zal even wachten. 103 vers 12. Halleluja. Dank u Jezus. Halleluja. En in de zon werpt ze zo. Ja, vers 13. Zoals een vader van zijn kinderen houdt, zo houdt hij van wie hem vereren. Zie, de liefde van God wordt geopenbaard en wordt realistisch in de harten van zij die hem vereren. vereren en ontvankelijk zijn voor zijn liefde. Je vereert hem wanneer je ontvankelijk wordt voor zijn liefde. Dus je zegt van, oké, Heer, ik heb het lang genoeg zelf geprobeerd, ik ga jou, hetgeen dat jij hebt voor mij, ontvangen. En dan ga je ineens beseffen van, wauw, hoe groot, hoe diep, hoe wijd de liefde van God is voor zijn kinderen. Halleluja. Het doel van God is, het doel van God voor jou is dat jij ervaart zijn liefde voor u. En het maakt niets uit wat je hebt gedaan in je leven. Kom tot hem en ontvang hetgeen God jou wil geven. Nu betekent natuurlijk niet dat we op dezelfde manier verder kunnen gaan zoals we zijn gekomen. God houdt zoveel van ons dat hij ons niet gaat laten blijven in de toestand waarin we leven. Halleluja. Maar zijn liefde maakt dat hij ieder ontvangt. Het maakt niet uit, halleluja, of je wit bent, of je bruin bent, of je zwart bent, of je geel bent. Het maakt niet uit welke huidskleur. Het maakt niet uit of je man of vrouw bent. Hij discrimineert niet, halleluja. Het maakt niet uit hoe oud dat je bent. Zolang dat je kan beseffen, vanaf het moment dat je beseft, amen. Ik open mijn hart voor Jezus, halleluja. Hij staat daar om te geven. Romeinen hoofdstuk 5 vers 6 bedoel je op. Halleluja. Aanbid de Heer of dank hem niet uit een soort van schuldgevoel. Amen. God wil het geven. Dank u Jezus. Halleluja. Romeinen 5 vers 6 NBV. Dank u Jezus. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons die op dat moment nog schuldig waren gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Vers 8. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog zondaars waren, is Jezus voor mij gestorven. Toen ik geen één goed ding aan de toe was, toen ik niks rechtvaardig was, ik zal ook nooit rechtvaardig worden met mijn eigen kracht, is Jezus voor mij gestorven. Er is geen enkele persoon op aarde waarvoor Jezus niet is gestorven. Je mag de gruwelijkste persoon voor ogen houden. Je mag denken aan Hitler, je mag denken aan Mussolini, je mag denken aan Stalin en Lenin en weet ik veel. Welke dictators, Jezus is ook voor hun gestorven. Jezus heeft ook liefde voor hun. Hij haat wat ze hebben gedaan. Laat me er een kanttekening bij maken. Hij haat wat ze hebben gedaan, maar hij houdt van de persoon om, en hij stond klaar om ze te redden. En moesten zij komen tot hem en hart open voor ontvangen. Ook zij zouden de Heilige Geest hebben kunnen ontvangen. Amen. God maakt daar geen onderscheid. Hij ontvangt iedereen die tot hem komen met een open hart. En dat is zo wonderlijk aan het parabel van de verloren zoon is zo wonderlijk. Die verloren zoon heeft al de erfenis verkwanst van zijn vader. Had hij even goed kunnen zeggen, maar jij komt hier nooit meer binnen. Amen. Maar hij kwam tot zijn bezin. Hij kwam tot zijn frank viel. En hij kwam terug tot de vader. Ook al leefde hij tussen de varkens. Ook al had hij heel de erfenis verkwanst. Maar de vader zei van, niks jongen, je hoeft hier niet door het zand te kruipen. Je hoeft hier niet een andere rol aan te nemen van dienaar. Jij bent terug mijn zoon. Je komt om, jij bent terug mijn zoon. Deze zoon van mij was verloren, maar hij is nu teruggevonden. Hetzelfde met mensen in de wereld. Amen. Pas op, God houdt niet. Er is een verschil tussen dat God houdt van jou, maar hij keurt niet alles goed van wat wij doen. Er komen veel mensen af en die zeggen van, hey, je moet mij niet oordelen, hè. God houdt van mij. Ik leef zo leven hoe dat ze willen. En ze komen af met het gezicht. Ja, maar God houdt van mij. God houdt van jou, dat is waar. Maar hij keurt niet goed van wat je allemaal doet in je leven. Dat is iets helemaal anders. Ik kan van mijn kind houden, ik heb er wel geen. Je kan altijd van hem houden. Ook al wat hij ook doet in zijn leven. Het zal altijd je kind zijn, nietwaar? En je zal er altijd van houden, maar je keurt niet goed van wat ze hebben gedaan in hun leven. Amen. En soms komt er een moment dat je moet zeggen van sorry. Je komt nu niet meer binnen. Je komt niet meer binnen. Je hebt zo'n verschrikkelijk. Ik hou van jou. Maar ik moet dit doen om jou. Ik moet dit doen. Dit is liefde. Dit is geen haat waarom ik je nu eventjes aan de deur zet. Je kan gewoon niet binnenkomen, want ik moet een lijn zetten. Ik hou van jou en daarvoor doe ik. En God is ook een God die ons corrigeert. Omdat hij niet altijd goedkeurt de dingen die we doen. Maar als we bekeren, dan staat hij daar, halleluja, om op dezelfde manier ons te ontvangen. En dat is het verschil met de meeste mensen. Vanaf het moment dat iemand waarvan jij houdt, jou de rug toekeert. Denk even aan iemand die je gekwetst heeft, waarin je zo ontgoocheld bent geweest. Iemand waarvan je dacht, dat is mijn vriend, daar kan ik op vertrouwen. En zij keren je de rug om. Je hebt je vertrouwen in hun gegeven, je hebt je liefde aan hun gegeven. Er is niets verschrikkelijker dan dat iemand jouw liefde vertrappelt. En dat ze jou verraden, je liefde. Veel onder ons zouden zeggen, die moet ik nooit meer zien. Ook al komt hem af, ook al komt hem terug, die komt niet meer binnen. Die moet ik, nee. En je raakt verbeterd. Zo reageer je mee. Maar God is zo niet. En wij hebben een verhaal. Wij hebben dingen gedaan. Een mens zou zeggen, je moet niet meer binnenkomen. Maar bij God, hij staat steeds gereed, broeders en zusters. En hij zal nooit iemand, zegt de Bijbel, afwijzen. Zij die komen, halleluja, vanuit hun hart. Johannes 3:16 zegt, dit is een vers die iedereen kent. God had de wereld zo lief. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. God had de wereld zo lief. Hoe kan je nu houden van die wereld, Heer? Hoe kan je nu houden van die wereld? Ze keren allemaal tegen je. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die zich aan je geboden houdt. Er is niemand die je volgt. Ze keren tegen elkander. Ze vermoorden, ze slachten, ze verkrachten. Misbruiken elkander. Maar toch had de wereld zo lief. Daar kan ik niet bij inkomen. Al goed dat ik niet God ben. Maar bij de God is lief. Maar hij had de wereld zo lief. Hij had compassie, want hij houdt van zijn kinderen. Hij keurt niet goed wat ze doen. Maar diep in hun weet hij, ze zijn verleid door de duivel. Ze zijn verleid door hun zwak vlees. Ik moet iets gaan doen om mijn kinderen terug bij mij te krijgen in gemeenschappen. Ik moet terug iets gaan doen, een weg maken, zodat mijn kinderen kunnen voelen en weten dat er meer is dan wat de duivel heeft te bieden, dan wat de wereld heeft te bieden. Er is een God die liefde heeft. Er is een Vader, halleluja, die u graag ziet. God had gewoon liefde om te geven. En hij kon niet langer toezien hoe de mens zichzelf kapot maakte. En hij zag dat het oude systeem, de wet, dat dat niet marcheerde zoals het moest zijn. Het was een voorbode voor wat zou komen. Maar toen hij zijn zoon zond, en wanneer de Bijbel dat zegt, hij heeft zijn enige zoon gegeven, dan wil dat zeggen dat hij zelf, God, als mens is gekomen en werd de Zoon van God. En nooit hield hij op om dezelfde God buiten incarnatie te zijn natuurlijk. Maar diezelfde God dacht, ik heb liefde om te geven. Ik kom als mens en word het lam Gods. En laat het een offer zijn voor de zonde van velen. Halleluja. God had de wereld zo lief. Dat hij zelf is gekomen. Als mens. Hij heeft niemand anders gestuurd. Hij heeft niemand anders gestuurd zoals andere religies zeggen. Hij stuurde geen engel. Hij stuurde geen profeet. Hij kwam zelf. Halleluja. Hij daalde neer. Halleluja. Hij daalde neer van de hemel naar een stal. Van de stal naar het kruis. Halleluja. Uit het graf weer opgestaan. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Weet je, voor de moslims is dat onbegrijpelijk. Als je dat verhaal vertelt van de Zoon van God, dat is, Jezus is God. Ah, wat? Een mens. Want God is onbegrijpelijk dat een God zoiets zou doen. In hun ogen is dat onrein. Hun God zou zoiets dus nooit doen. Die is te heilig, weet ik veel wat, te afstandelijk. Om als mens door het stof te gaan kruipen en geslagen te worden. Dat doet hun moslimgod niet. Maar het is de waarheid. God schiep de mens. En dat vind ik nog mind-boggling. God schiep de mens. Ook al wist God dat de mens zou zondigen. Ook al wist hij dat de mens daardoor verwijderd zou worden van zijn gemeenschap. Hij wist dat zonde van tevoren, voordat hij Adam en Eva schiep. Hij wist dat zonde alleen vergeven kon worden door onschuldig bloed. En hij wist dat op één dag hij dat kruis moest gaan opnemen om de mens terug tot hem te kunnen verzoenen. En ook al zou er maar één mens op deze aardbol het offer van Jezus gaan aanvaarden, dan nog zou hij het hebben gedaan. Wow. Ook al was er maar één persoon in de geschiedenis van mensen die zou zeggen, oh Jezus, dank u Jezus. Dank u voor wat u mij heeft gedaan. Ik ben een zondaar, u heeft mij gered. Dan nog zou de Heer hebben gekozen om de ene. Want de hemel en de aarde is meer... één ziel is meer waard dan heel de hemel en de aarde. Waarom? Omdat hij ons lief heeft zoals een echte vader dat doet. Ook al verdienen we het niet. God heeft zoveel liefde om te geven. Dat voor hem het kruis niet in de weg stond. Kijk in Hebreeën 12 vers 2. Ik vind dat een wonderlijke vers. Hebreeën 12 vers 2. Het zegt, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Ja? En dan komt, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Ja. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand. Amen. God kwam als mens. En hij koos ervoor om als authentiek mens door het leven te gaan. Hij koos er niet voor om even een knopje op te zetten in zich. En denk van, nu ga ik even in Gods modus zijn. Ja? Zodat ik geen pijn voel. Nee. Hij kwam in het leven als mens. Hij stierf als een mens. Maar het was God als mens. Ja? En hij had natuurlijk verleidingen die hij moest weerstaan. Hij had honger, hij had dorst, hij was een echte mens. Hij moest bidden. Hij werd geleid door zijn eigen geest buiten de incarnatie. En er waren er twijfelgevoelens die komen van, Heer, is dit de enige manier om te gaan? Als het niet, neem die beker van mij weg als er een andere manier was. Maar de liefde van God werd geopenbaard in dat vrije menselijke lichaam, in die geest. En de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Welke vreugde? Over welke vreugde hebt u het? Wel, Jezus kreeg een glimp van al die kinderen die terug tot God verzoend konden geraken worden. Met een glimlach op hun gezicht. Die de Heer aan het aanbidden waren. Waarom niet? Omdat ze iets willen terugkrijgen. Omdat ze zijn liefde hebben ervaren. En hij dacht van die vreugde, dat kruis houdt me niet tegen. Die liefde die ik wil geven, dat bloed, die zweepslagen, dat houdt me niet tegen. Amen, de bespuwing en de beschimping, het houdt me niet tegen en ik laat me niet door afschrikken. Jezus nam het kruis op en hij hield vol, omdat hij gemotiveerd was uit liefde voor zijn schepping. De vreugde die voor hem in het verschiet lag. Oeh, halleluja. Dank u Jezus. Begint al een beetje beter te begrijpen? Misschien ga je nu minder rap zo staan. De Bijbel zegt, het is beter om te geven dan te ontvangen. Ja, ik wil geven. Ja, maar dat geldt ook voor God. God heeft het geschreven. Waarom zou dat anders zijn voor God dan voor ons? Hij wil liever geven dan ontvangen. Hij staat klaar. Halleluja, om je bij te staan. Hij staat klaar om je roep te beantwoorden. Hij staat klaar om goede dingen te geven. Nu gaan we daar ook een kanttekening bij maken. Voordat je er allemaal als klein kindertjes gaat staan. Ik wil dit, ik wil dit. Hij staat klaar om goede dingen te geven. Ik heb het niet over dingen die jij denkt dat goed zijn voor jou. Jacobus 1 vers 16. Amen. Wow, Heer, ik wil dit, Heer, ik wil dat. En Heer, ik heb met een buurman gezien in een chique BMW. Zeg. Ik ben christen, come on. Ik ben een kind van God. Waar blijven mijn zegeningen? Hè? En God zit te denken, oh mijn kind, kijk. Jij moet nog eens een nieuwe openbaring hebben. Van mijn liefde en mijn woord voor u. Want ik wil u transformeren doorheen de kracht van mijn liefde. Zodat je niet meer gaat begeren wat een ander heeft. Dat je content gaat hebben met mij. Amen. Jacobus 1, 16. Geliefde broers en zusters, vergis u niet. Dat betekent niet dat God u niet zegent met materieel zegen. Hij doet dat. Hè? Amen. Vers 17. Elke goede gave. Elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichamen. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Alle goede geschenken komen van hem. Dus God heeft goede geschenken voor u. God heeft steeds het beste met je voor. God is een goede, liefdevolle Vader. En als goede Vader, amen, betekent dat dat we niet altijd geven waar dat onze kinderen naar vragen, nietwaar? Ik vind dat je geen goede vader bent. Als je steeds alles geeft waarover... Wat weet een kind nu wat ze nodig heeft? Maar laten we eerlijk zijn. De reden waarom dat vandaag de dag zoveel kinderen in de miserie zitten... En ik kan dat zien als eerste getuige van... Want ik werk in het onderwijs... Is omdat velen verwend zijn. Zij zijn het zo gewoon om op hun wenken bediend te worden... Om alles te krijgen waar... Dat ze vragen dat ze geen respect meer hebben voor de zaken die ze krijgen. Ze geen respect meer hebben voor zij die het geven. Want ze denken, we krijgen toch alles. Ze hebben geen respect meer voor ouderen die meer ervaring hebben. En ze denken van, oh, kom, wat weet jij er nu van? Hé, ik weet hier alles het best. Omdat ze steeds maar gewoon zijn om te ontvangen hetgeen dat ze naar vragen. En dat is een slechte manier, broers en zusters, om je kind op te voeden. Je kan het zien in kinderen die constant maar aandacht nodig hebben. En als ze geen aandacht krijgen, dan beginnen ze stout te worden en beginnen ze te roepen en te schreeuwen om maar aandacht te krijgen. Zo is het met verwende christenen van God, die God meer als een Sinterklaas zien, amen, dan als een Heer. Pas op hoor, hij is liefdevol, maar er valt niet te spotten met God. Het is niet omdat hij liefdevol is dat je hem kan manipuleren. Dat is iets anders. Jij kan dat misschien doen met mensen die je liefde geven. En je weet wel wat ik bedoel. Amen. We manipuleren mensen omdat ze ons liefde geven. Dan denken we dat ze makkelijk zijn om te manipuleren. God is niet manipuleerbaar. Vergis u niet. Amen. Hij geeft hetgeen dat jij nodig hebt. En dat is goed. Hebreeën 12 vers 6. En ik eindig bijna. De Heer berist wie hij lief heeft, straft elke zoon van wie hij houdt. Hey, dat heb ik niet gezegd, dat is in de Bijbel. Heer berist wie hij lief, straft elke zoon van wie hij houdt. Houd vol. Het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berist? Maar als u die leerschool niet doorloopt, zoals alle anderen voor u, dan bent u geen kinderen, maar bastaard. Heer, ik aanvaard dit niet. Ik aanvaard deze situatie niet. Heren, ik aanvaard deze, je ziet het als een bestraffing. God sluit de hemel. Hij antwoordt niet meer je gebeden omdat je verkeerd bidt. Amen. Heer, komt. Maar als je die leerschool niet doorloopt, zegt ze, dan ben je niet een van zijn kinderen, maar bastaars. Amen. Dus God berist en straft elke zoon van wie hij houdt. Word je niet berispt en niet bestraft, dan kan je misschien eens gaan afvragen van, houdt mijn vader eigenlijk nog van mij? Zit ik nog wel zus? Dien ik nog wel de juiste vader? Jezus, weet wat Jezus zei tegen de fariseers? Jullie vader, weet u wie jullie vader is? Hij zei, onze God van Abraham. Abraham is onze voorvader. De voorvader, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is onze God. En Jezus zegt tegen jullie God is het uit. Jullie vader is de duivel, de leugenaar. Amen. Die is degene die jullie dienen. Dus je moet een keer afvragen van, hey, alles gaat goed, alle zegeningen, je krijgt alles wat je wilt. Het is geen tegenstand, geen vervolging, dat is geen goed teken. Want Jezus zegt, als je mij gaat volgen, dan zal je tegenspoed krijgen. Dan ga je tegenstand krijgen. Halleluja. Kijk, broeders en zusters, we worden opgeroepen, we worden zelfs geboden om de Heere God lief te hebben. Om eventjes met me. We worden opgeroepen om de Heer God lief te hebben. Met heel ons hart, met heel ons ziel, met al ons verstand en al onze macht. Dat is een soort van gebod. Maar dat is enkel mogelijk als je weet dat Hij ons eerst lief had. God kan ons niet iets opdragen als Hij niet de mogelijkheid geeft om dat uit te voeren. Amen. Het is enkel mogelijk God lief te hebben. Met heel je hart, heel je verstand, al je macht. Wanneer je een openbaring hebt gekregen van zijn liefde. Hoe kan jij, een voorbeeld, hoe kan jij je aanstaande vrouw of man lief hebben als je hem of haar nog nooit hebt gezien of gesproken? Ken je dat in sommige culturen? Zij kennen hun bruid of hun bruidegom wanneer ze voor het altaar staan. En dan staat daar ineens een persoon, helemaal gesluierd voor u. Je kent die van haar nog, hoe zeggen ze? Haar of pluim. Heeft ze nooit gezien. En die persoon, ga jij dan moeten lief hebben met heel je hart en heel je ziel? Dat gaat niet. Dat gaat niet. God zal mogelijk maken. Hij zal steeds de eerste stap zetten. Zodat je hem kan liefhebben met heel je hart. Met heel je ziel. Met al je verstand. Hij zal zijn liefde naar je openbaren. Zodat wij kunnen antwoorden. Sommigen spannen de kar voor het paard. En willen God liefhebben. En doen zogezegd alles voor God. Maar ze kennen hem niet eens. Ze kennen hem niet eens. Of hebben geen openbaring gehad van zijn liefde voor hun. Dat is geen oprechte liefde. Dat is gewetenssussing. Hoe kan je Gods liefde ervaren, komt dan de vraag. Hoe kan ik dat ervaren? Ik wil het ervaren. Want ik wil hem. Ik geef toe, ik wil hem van hem houden met heel mijn hart. maar ik heb zo wat bij moeten vieren. Broeder Bart, hoe kan ik van hem houden? Hoe kan ik zijn liefde ervaren? Hoe kan je Jezus kennen? Moeten we eigenlijk de vraag stellen. Liefde is geen abstract gevoel, broeders en zusters. Dat is niet zo ineens zo... Oh, vlindertjes die in je buik komen. Liefde is niet noodzakelijk van God, dat abstracte gevoel. Liefde is een persoon. Liefde is een persoon. Jezus is liefde. Halleluja. Liefde heeft een naam. Liefde heeft een stem. En zijn naam is Jezus. En hoe kan je hem leren kennen? En als je hem leert kennen, dan ken je Gods liefde. Je kan hem leren kennen door zijn geest te ontvangen. Je moet allemaal recht staan, alsjeblieft. Als het door een broer ook kan je iets opzetten, alsjeblieft. Zie het, wanneer we de altaarroep geven, dat is eigenlijk het belangrijkste deel van de dienst. Wist je dat? Het deel dat volgt na de prediking, is eigenlijk het deel, amen, waarin dat je het woord van God in de praktijk, in een antwoord op de roep van God wil omzetten. Snap je wat ik wil zeggen? De altaarroep, het einde van de dienst, is eigenlijk het begin voor u van uw week. Dit is het begin. Hiermee ga je starten. Hiermee ga je niet je week afsluiten. Dit is een nieuw begin, vandaag de dag. Om je week in te zetten. En de liefde van God te ervaren. Dit is een moment om je roep, om de roep van God te beantwoorden. En ik ga je vertellen, door zijn geest te ontvangen, ga je zijn liefde ervaren. Talloze mensen waren op aarde toen Jezus hier liep. Hij heeft mirakels gedaan, heeft mensen vrijgezet, heeft zieken genezen, heeft mensen vergeven. Maar wanneer Jezus stierf en in het graf lag, wie bleef nog over om hem nog te volgen buiten een handvol? Ik kon ze op één hand tellen. Een paar vrouwen. Iedereen was gevlucht. Mensen hadden Jezus verraden. Petrus had hem verloochend, ook al had hij een visioen gezien van Jezus die getransformeerd werd.